Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Een nieuwe lente, een nieuw geluid wil ik bijna gaan zeggen. Want als het goed is, kunnen onze luisteraars ons veel beter verstaan. We zitten in een vernieuwde podcaststudio met prachtige microfoons. Ja, het is jammer dat u het niet allemaal kunt zien hoe het hier verbouwd is. En we gaan eigenlijk ook een beetje zelf een soort nieuw begin maken, hè, Martin. Meer dan een jaar geleden begonnen. Toen was het echt nog een beetje houtje touwtje en langzaam hebben we die veranderingen hier gezien. En de Telegraaf gaat ook een hele serie doen met meerdere podcasten. En wij zetten die van ons uiteraard ook gewoon door. Wat in die podcast vaak voor waar we het over hebben, is over de arbeidsmarkt, over de ZZP'ers. Maar we hebben eigenlijk nooit dat onderwerp helemaal zelf uitgediept. En nu is er wel een aanleiding voor, want de commissie Borslap is met een rapport gekomen. Borslap is niet een vies woord, dat is een hoge ambtenaar bij een ministerie, denk ik.
Hij is een oud ambtenaar, hij heeft bij de Raad van State gezeten en hij heeft geadviseerd over de arbeidsmarkt.
Ja, en hij heeft allerlei aanbevelingen gedaan over de ZZP'ers. Gisteren hadden we daar een gesprek over samen en dat gaf eigenlijk de aanleiding om hier in de podcast nu ook verder erover te hebben. Want, laat ik zeggen, mijn conclusie was vooral, het lijkt wel of de aanval een beetje op de ZZP'er is geopend. Van, moeten we nog wel zoveel ZZP'ers in dit land hebben? Die toon die je een beetje voelt, daar wilde ik het graag vandaag met je over hebben. Ja. Beaam je eigenlijk die conclusie dat een ZZP'er het eigenlijk moeilijker wordt gemaakt door commissie Borslap, door de politieke reacties?
Ja, zeker wel. Ja. Want ook opvallend is, er kwam ook wel heel veel kritiek op alle adviezen. We zullen er straks verder op ingaan. Maar er is wel een soort gemene deler ontstaan, een soort gemeenschappelijke analyse zie je inmiddels. Die analyse van die commissie, die wordt wel breed gedeeld, ook in de politiek en ook in de polder. En dat is de analyse dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Daar kan ik overigens ook wel in meegaan. Maar wat ik nu wel begin te merken is dat van de weeromstuit. Ik bedoel, ZZP inderdaad als een soort van vijand wordt gezien. En die moeten we echt een kopje kleiner maken. Ik bedoel, dat zou weer het kind met het badwater weggooien zijn. Dus dat vind ik wel opvallend. Dat er een enorme draai is gemaakt zo in de afgelopen paar jaar. En dat culmineert nu in dit advies. Wat mogelijk heel invloedrijk gaat zijn voor een volgend kabinet.
Ja, wat is eigenlijk een ZZP'er in jouw ogen? Want je hebt altijd veel discussie erover. Ja. Is een verpleegster wel echt een ZZP'er? Hoe omschrijf jij een ZZP'er?
Nou ja, dat is wel. Daar begint wel meteen een probleem. Een ZZP is natuurlijk een zelfstandige zonder personeel. En die is niet heel precies gedefinieerd. In die zin, er wordt nu al een positieve poging gedaan om met wetgeving dat wel te doen, om een duidelijk onderscheid te maken wanneer ben je een werknemer, wanneer ben je een ZZP'er. Wel de eerste, de VAR, de verklaring arbeidsrelatie, die is vervangen door de wet DBA, door vorige bewindslieden. Dat bleek niet te werken en nu staat hij in de ijskast en is eigenlijk een beetje een zoektocht van, waar houdt een ZZP'er op en begint een werknemer. Mm-hmm. In die zin is het natuurlijk, kijk, in sommige gevallen is het evident. Ik bedoel, je bent bijvoorbeeld consultant, je hebt gewoon een kantoor en huis en je verhuurt jezelf aan allerlei verschillende werkgevers. En ik denk dat je dan gewoon een ZZP'er bent. Maar ben je dat inderdaad ook als je verpleegkundige bent in een ziekenhuis en op vrijdag als in loondienst vertrekt en op maandag als ZZP'er tegen een hoge tarief weer binnenkomt? Mm-hmm. Ja, daar begint het al een beetje te schuren. Zeker als je gewoon eigenlijk min of meer hetzelfde werk doet voor dezelfde opdrachtgever. Ja, en dat daar een probleem zit, dat begrijp ik heel goed. En dat we daar iets aan moeten doen, begrijp ik ook. De vraag is een beetje hoe je dat doet en of je ZZP als een soort grote eenheidsvorst gaat behandelen.
Ja. Je vertelde me ook dat je nog een aardig onderzoekje had, hè, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende types ZZP'ers. Ja. Kun je daar eens iets meer over zeggen?
Ja, van de week kwam CBS en TNO, die kwamen met een rapport over de arbeidsmarkt en die dynamiek op de arbeidsmarkt. Daar hebben we ook over geschreven. We schreven over een iets ander aspect dan dit. Dat zijn allemaal hoofdstukken waarin ze verschillende aspecten van de arbeidsmarkt vaak ook door gastauteurs laten beschrijven. En ik vond heel interessant een hoofdstuk wat geschreven is door een onderzoeker uit Tilburg en haar Tilburgse student. En die een eerste poging doen om die club van 1,1 miljoen ZZP'ers in verschillende categorieën uit te splitsen. Ja, er valt ongetwijfeld van alles nog wat op aan te merken. Maar ik vond het wel interessant, omdat op die manier kun je laten zien dat de ZZP'er niet bestaat. Proberen ze dat allemaal los te weken. En dan heb je bijvoorbeeld de grootste groep ZZP'ers, noemen zij autonomen. En dat zijn dan, ze hebben gekeken naar de startmotieven. Waarom zijn mensen überhaupt begonnen met ZZP? Nou, 30% zou dan tot de autonomen behoren. Het zijn mensen die willen heel graag in control zijn. Die willen de autonomie hebben. Dat is ook een interessant aspect.
Ja, eigen werktijden kunnen bepalen.
Ja, eigen werktijden, werken privé, autonomen. Dat is een overgrote deel. En dan heb je nog een groot deel beroepsgematige ZZP'ers, 17%. En dat zijn mensen die een vak uitoefenen, beroep uitoefenen, wat grotendeels op freelance basis wordt gedaan. Zoals acteurs, noemen we ook journalistiek. Nou, dat is denk ik een beetje gemengd, journalistiek. Maar ik denk dat er inderdaad ook fotografen, dat het natuurlijk wel beroepen zijn. Ja, waarbij je eigenlijk in loondienst heel lastig aan de bak kan komen. En ja, dat is ook een soort van gedwongen ZZP-schap. Of in dat beroepsgroep is het heel normaal. De uitdagingzoekers, dat is een 14%. Dat zijn mensen, nou ja, dat woord zegt het al een beetje. Die geven als motief om te beginnen aan dat ze een nieuwe uitdaging in hun leven willen. Hm. Deze groep blijkt het in het onderzoek heel erg moeilijk te hebben. Nou goed, en zo zijn er nog een aantal.
Dat zijn mensen die zeggen van ja, ik zou gewoon wel eens voor mezelf willen beginnen. Ik ben echt wel zat bij mijn baas.
Ja, dat, en, zeker ja. Die willen zichzelf uitdagen. Die willen iets nieuws beginnen. En uit het vervolg van het onderzoek zou je ze ook de roekeloos kunnen noemen. Ik bedoel, dan scher ik ze ook een beetje over een kam. Nou, en dan heb je ook echt nog gedwongen ZZP'ers. En dat is overigens de kleinste groep. Ik ga ze niet alle 7 opnoemen. Maar de kleinste groep, 7%, is echt mensen die nadrukkelijk door ontslag of omdat een contract niet werd verlengd, gewoon niet anders kunnen dan gaan ZZP'en. En zo is het dus, dan gaan ze in totaal 7 categorieën.
Beeld, daar zitten dan vooral verplegers in.
Nou, ik denk dat in de verpleging, dat is een zeer gewild beroep. Dat is helemaal niet per se altijd gedwongen. Ik denk dat je bijvoorbeeld in de bouw dat ontstaan in de crisis. Waarbij het de vraag is of die mensen nog steeds zich gedwongen voelen. Ik bedoel, dat zijn misschien mensen die wel een vaste baan kunnen krijgen, maar het inmiddels helemaal niet meer willen. Die ZZP-schap heel prettig vinden inmiddels. En dat is in ieder geval dus een poging om in 7 groepen uit elkaar te pulken van wat voor mensen hebben nou allemaal. Ja. En ook recht te doen aan de verschillende motieven die mensen hebben om te gaan ZZP'en. Ja. En dat is dus niet allemaal, zijn niet allemaal zielige mensen. Het zijn niet mensen die allemaal gedwongen zijn. Het zijn dus ook niet per se mensen die allemaal collectieve bescherming behoeven. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Welke mate van bescherming bied je deze mensen? Want van deze 7 categorieën proberen ze dan ook te onderzoeken van welke mate van onzekerheid hebben zij rondom inkomen, de vaardigheden fysiek en psychisch om hun werk te blijven doen en de vooruitzichten van werkzekerheid, zodat ze opdrachten blijven krijgen. En dan is het dus niet zo dat de grootste onzekerheid automatisch bij de gedwongen ZZP'ers zit. Ja. Maar die zit bijvoorbeeld bij die uitdagingzoekers, die ik net al noemde. En die zijn eigenlijk super onzeker. Ze zijn ergens in het diepe gesprongen. Mm-hmm. En die denken, mijn hemel, waar ben ik aan begonnen? Is even mijn populaire vertaling. En dat vind ik interessant. Dat je denkt van ja, oké, je kan die ZZP'ers als een groep van 1,1 miljoen behandelen en zeggen, à la de commissie Borstlap, die moet je grotendeels, zou het collectieve systeem induwen. Mm-hmm. Met arbeidsopzicht, afpakken van fiscale voordelen en dergelijke. Mm-hmm. En dan weer in een contract induwen met een ontslagbescherming, die misschien wel een beetje minder wordt als het aan de Borstlap ligt. Ja, of je kan er ook anders naar kijken. Wat is het nou voor club? Mm-hmm. En zijn het mensen die misschien andere dingen van hun werk verwachten? En volstaat zo'n eenheidsworst aanpak van Borstlap dan eigenlijk wel voor de diversiteit van deze groep.
Ja, niet over één kam scheren, zoals je zei. Nou ja, daar gaan we het zo verder over hebben. Zie je je eigen omgeving eigenlijk mensen die daarmee worstelen? Zie je de roekeloze ZZP'er? Hoe kijk je er zelf eigenlijk tegenaan? Ja. Misschien heb jij zelf wel eens dat je denkt van, nou, ik zit in de journalistiek, ik zou wel als ZZP'er
aan de slag. Ja, je ziet natuurlijk, ik bedoel, ik ben zelf 48. Je ziet ook heel veel mensen, denk ik, dat zou ook ergens rond de 40, 50, al dan niet, als ze motorles gaan nemen, ik weet niet, misschien is het een midlife crisis. Nee, goed, mensen maken op een gegeven moment natuurlijk een balans op.
Dat zeg je toch niet persoonlijk naar mij gericht?
Nee, helemaal niet. Ik betrek het helemaal op mezelf. Okay. Maar ik rij geen motor overigens. Nee, maar natuurlijk, dat is bijvoorbeeld een groep van mensen die weten van, oké, ik ben ongeveer halverwege mijn carrière. Ik weet inmiddels wat ik kan. Ik heb een marktwaarde. Die zou ik kunnen verzilveren op een andere manier. Ja. En die denken van, nou, ik heb een vervelende baas. Dat gaat er weer niet over mijzelf. Maar, want jij bent mijn baas, voor de luisteraars die dat niet weten.
Een hond heeft een baas, zeggen ze altijd.
Nee, maar goed, je ziet mensen zien dat doen. Je ziet ook mensen die denken van, en dat herken ik ook wel, van, werk en privé combineren best wel heel, heel pittig. Als je allebei werkt en kleine kinderen hebt. Dat kan ook een aspect zijn. Dus je ziet mensen daar natuurlijk wel over nadenken. Als ik kijk naar mijn vriendengroep, zijn er wel heel veel die nog gewoon in loondienst zijn. Maar in mijn omgeving zie ik wel degelijk mensen die overweging maken in allerhande beroepen.
En hoor je dan mensen ook zeggen van ja goed, ik vind het lekker hè, qua ondernemerschap, die vrijheid. Maar ja, je geeft ook heel veel zekerheden op. Ja. Hè? Juist wat je even aanstipte, je pensioenen, je arbeidsongeschiktheid.
Ja.
Hoor je dan dat vooral als overweging of meer de angst van om als één pitter aan de gang te gaan?
Ja, nou ja, wat echt overweldigend, het is niet alleen mijn omgeving, maar ook uit het onderzoek blijkt, is dat heel veel mensen de vrijheid op prijs stellen.
Mm-hmm.
En dat aspect mis ik eigenlijk helemaal totaal in dat advies van die commissie Borstlappen. En ook in die gemeenschappelijke analyse die nu aan het ontstaan is. Die is heel erg geredeneerd vanuit het collectief. Van wat zou goed zijn voor de houdbaarheid van de sociale zekerheid van de pensioenen. En die is niet geredeneerd vanuit wat willen werknemers nou eigenlijk. Een week voor dat advies van die commissie kwam een rapport uit van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR. En een van de conclusies, en dat ging ook over de toekomst van werk. En een van de dingen die ik erg interessant vond daarin, ging erover dat steeds meer mensen gebrek aan autonomie ervaren in hun baan. En dat is op alle niveaus is dat zo.
Ja.
En ik denk dat heel veel ZZP'ers met die vrijheid heel erg blij zijn. Dat brengt ook onzekerheid met zich mee. En dat zal niet iedereen trekken. Dus er worden ook onverantwoorde risico's genomen. Want ook uit alle steekproeven blijkt dat grote groepen ZZP'ers geen verzekering nemen tegen arbeidsongeschiktheid. Niet of weinig pensioen opbouwen. Al is dat ook weer een beetje, ook wel weer genuanceerd. Want heel veel ZZP'ers hebben bijvoorbeeld wel weer een partner in loondienst. Of ze ZZP'en voor een deel van de tijd naast een baan. Of ze hebben een eigen huis. Het is echt een gelaagde groep. Maar die vrijheid en die controle, dat krijg je heel erg terug. En dat zegt ook iets over die vaste baan. Waarin blijkbaar heel veel werkgevers niet in staat zijn om mensen die ruimte en die vrijheid te geven.
Ja, maar dat vind ik interessant dat je dat ook zegt. Je zegt nu, je zei net van ja, mijn baas, nou ze voelt het helemaal niet. Maar je bent natuurlijk wel als leidinggevende van een redactie heel erg aan het nadenken van hoe zorg je dat mensen zoveel mogelijk in die vrijheid kunnen werken. Plezier in hun werk hebben. En dan toch hun bijdrage genoeg geven. Ja. Dat is denk ik de uitdaging voor elke werkgever op dit moment.
Ja. Het fascinerende is in dat WRR-onderzoek, daar blijkt ook uit dat we zogezegd een kenniseconomie hebben. Maar wat evident is dat het opleidingsniveau van mensen de afgelopen decennia enorm is gestegen. Hartstikke goed. En tegelijkertijd neemt de autonomie op het werk neemt af. Dat staat haaks op elkaar. Dat is heel raar.
Ja.
Dus blijkbaar vinden heel veel organisaties en bedrijven, dat zijn niet alleen bedrijven, maar ook dat zijn ook publieke instellingen, het heel moeilijk om ruimte te laten. Mensen ervaren heel veel druk. Ik denk dat de publieke instellingen, de scholen en dergelijke, de politiebureaus en zorginstellingen, die ervaren een enorme financiële druk en regeldruk vanuit Den Haag en via Den Haag dan in de managementlagen van die inmiddels grote kolossen aan publieke instellingen. Waar alles op een zeker moment vooral om efficiëntie ging draaien. En weinig ruimte voor professionaliteit van de leerkracht en andere mensen in de publieke dienstverlening. En ik denk dat heel veel bedrijven natuurlijk wel echt wel de gure wind van de marktwerking voelen. En dat brengt ook heel veel goeds met zich mee hoor. Dat doe ik niks aan af. Mm. Maar heel veel bedrijven, zeker in de crisis, maar ook daarna, zijn natuurlijk om de zoveel tijd bezig met reorganiseren. En zijn voortdurend alert op een kievieven. En dat vertaalt zich denk ik ook wel in een... Ja, ook gewoon naar de werkvloer toe. Ja. Dat er een voortdurende druk is. En dat misschien blijkbaar heel veel leidinggevenden het moeilijk vinden om hun mensen gewoon heel veel ruimte te geven. En dan toch te vertrouwen dat wat oplevert. En volgens mij in de meeste gevallen ook wel meer oplevert. Dat is echt fascinerend.
Maar dat is de analyse. Geef eens wat tips hoe je dat zou moeten doen als bedrijf.
Nou ja, dat hangt natuurlijk ongelooflijk af van in welke sector je zit. Dus dat scheelt natuurlijk enorm. Maar ik denk dat als je ziet dat de werknemer van nu gemiddeld genomen heel hoog opgeleid is. Volgens mij de werk en privé al totaal verminkt is door je laptop en je mobiel. Heel veel mensen het doodnormaal vinden om op allerlei tijden ook gewoon hun werk nog even af te maken. Dat je ook veel meer zou kunnen vertrouwen op dat gebeurt, dat het van onderop komt. Volgens mij in die zin... Niet per se er zo enorm bovenop hoeft te zitten en enorme strenge targets te stellen. Maar gewoon het moet vertrouwen dat er een creatief proces plaatsvindt in jouw afdeling. En dat het van onderop wel gaat komen. Goed, dat gaat niet voor elke baan natuurlijk meteen op. Dus dan vind ik het een beetje lastig om dat in zo'n algemene te zeggen. Maar ja, kijk, weet je, het fysieke werk neemt natuurlijk af. De hoeveelheid fysieke werk. Maar er is natuurlijk heel veel kenniswerk is er, of werk met mensen. En daarom moet je mensen ook wel ruimte geven en vrijheid geven om Niet precies volgens de regeltjes, maar gewoon volgens zijn eigen, nou, naar eigen inzicht, naar eigen professionaliteit te kunnen handelen. Mm-hmm. Nou, dat geldt dus voor die leraar die boos op het Malieveld staat. Ondanks dat hij extra geld krijgt, nog steeds niet tevreden. Dus dat heeft onder andere hiermee te maken. Goed, en dat geldt ook voor allerlei hoogopgeleide mensen in het bedrijfsleven. Een deel, die enorme groei van het aantal zzp'ers, die is echt uitzonderlijk. Overigens in Nederland wordt die gefaciliteerd door de fiscus. Dus dat is een deel van de verklaring, maar het heeft natuurlijk ook te maken...
Door belastingvoordelen voor een
zzp'er. Ja, de belastingvoordelen, maar het heeft natuurlijk ook te maken met hoeveel ruimte heb je voor je werk. En, door de belastingvoordelen is er gewoon een alternatief gekomen, wat ook gewoon financieel haalbaar is. En je ziet dat mensen die kans grijpen.
Ja. Even wat meer de techniek daarvan in. Hè? Want Borslab doet ook wat voorstellen daarin om die belastingvoordelen wat terug te dringen, om het zo te zeggen. Ja. Hoe moet je dat voor je zien? Waar denkt een zzp'er nu aan? Of wat voor soort aftrekken heeft die? Kun je dat eens een beetje op een rij van zetten?
Nou ja, kijk, voor een zzp'er geldt dat hij een aantal financiële voordelen heeft die een gewone werknemer niet heeft. Je hebt de zelfstandige aftrek. Het kabinet is al bezig om die stapje voor stapje te verlagen. Dus die maken het gat tussen werknemer en zzp'er al kleiner. Voor dit jaar is een zelfstandige aftrek iets meer dan 7000 euro. Dus dat mag je gewoon aftrekken. Dan moet je wel een minimum aantal uren werken overigens. Ik bedoel, dus als je een kleine zzp'er bent naast een vaste baan, dan haal je dat niet. Maar dus je moet uit mijn hoofd toch wel ruim de helft van de week, ik denk wel heel ruim de helft van de week aan uren moet je maken. Dan moet je ook hard kunnen maken met een uuradministratie. Je hebt ook een startersaftrek de eerste paar jaren. Die is ruim 2000 euro. En je hebt de MKB winstvrijstelling. Dat betekent dat de winst die je maakt, het eerste 14% ervan niet belast wordt. En het gaat allemaal, ik ga even allemaal uit van een IB-ondernemer, dat je inkomstenbelasting betaalt. Dus dat betaal je net als een gewoon werknemer inkomstenbelasting, maar als ondernemer betaal je dat ook. Dus je doet dezelfde soort van aangifte, behalve dan dat je ondernemersvoordelen vangt. Ja. En dat zijn de drie posten die je hebt. Maar er staat tegenover dat dingen als een werkloosheidsregeling natuurlijk niet geregeld is. Mm-hmm. En dat is voor de zzp'er eigenlijk ook niet te verzekeren. Want ja, bedoel, ja of je geen werk hebt, dat heb je deels zelf in de hand.
Je kan het wel verzekeren, maar het is gewoon behoorlijk
hoog. Ja, een werkloosheidsverzekering is een werkloosheidsverzekering, een onverzekerbaar risico. Okay. Risico. En omdat je daar te veel eigen invloed op kan hebben. Dus dat is per definitie.
Oh, dan kan je je eigen uitkering gaan
regelen. Ja, dat is ook een beetje raar. Kijk, een arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaat natuurlijk wel. Je kan jezelf ziek maken. Maar goed, als je van de steiger valt, is dat natuurlijk wel een aantoonbare iets waar je tegen verzekeren kan. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering heb je dus niet als zzp'er. En een pensioenregeling heb je ook niet. Wat overigens in eerste aanleg natuurlijk ook een financieel voordeel is. Mm-hmm. En dan zie je dus dat gat tussen een werknemer en een zzp'er in het bruto netto traject enorm groot kan worden.
Ja, precies. Want dan hoor je van die verhalen van vrienden, dan hoor je van wat ze netto overhouden in de maand, denk je, wow. Ja, en alleen dan moet je dit wel even meewegen, dat het er niet in zit.
Ja. Kijk, er zit ook een rekenvoorbeeld in het rapport van de commissie. En die kijken dan naar een werknemer en naar een zzp'er die allebei 50.000 euro bruto in het jaar verdienen. Mm-hmm. Ze gaan uit van een bruto inkomen van een werknemer van 50.000 euro. En ze kijken wat zijn bij dat inkomen de werkgeverslasten die een werkgever kwijt zou zijn. Dat zit bijvoorbeeld ook in de arbeidsongeschiktheidspremie en de pensioenpremie. En dan kom je op een 64.000 euro dat een werkgever kwijt is aan iemand van 50.000 euro. En dan zegt ze, nou oké, 64.000 euro bruto lasten voor deze werknemer. Als een zzp'er die 64.000 euro zou krijgen, dan is die voor de opdrachtgever net zo duur. Maar wat houdt die zzp'er van die 64.000 dan over? En dan zie je, met alle belastingen en premies onderaan de streep heeft een werknemer houdt dan 33.500 over. En een zzp'er houdt dan 40.500 over. Er zit dus een gat tussen van 7.000 euro, wat je als zzp'er meer overhoudt. Ja.
Dit is voor de voorstellen van Borslab, hè? Even voor de goede.
Ja, en dan word je geacht natuurlijk van die 7000 euro. Dus wel ook arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioen te regelen. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf regelen. En de vraag is of dat gebeurt.
Ja, komt dat uit? Doe eens een inschatting.
Nou ja, het is wel interessant. Om online zijn er heel veel rekentools. Ik had het al eens een keer gedaan om een idee te hebben van wat zou dat eigenlijk kosten voor mijn eigen idee. En ik heb het net opnieuw een keer gedaan voor een modaal inkomen. Dus zeg dat je 36.500 euro verdient in een jaar. Dat is een modaal inkomen. En je verzekert je inkomen voor ongeveer 80%. Dat is al vrij normaal. En dan heb je dus een verzekerd bedrag van 30.000 euro. Mm-hmm. Nou, dan kan je er zijn alle instellingen die je kan veranderen van de wachttijd. Wil je na 3 maanden beginnen met de uitkering of na 1 jaar of na 2 weken? Nou, na 2 weken, ik weet niet eens of het bestaat, maar dat zou misschien al duur zijn. 3 maanden is dan redelijk standaard. En dan krijg je enorme verschillen naar sectoren. Mm. Voor een boekhouder zou dat een premie zijn van pakken bij het 150 euro per maand. Voor een metselaar zou het een premie zijn van 650 euro per maand. En dan weet je nog niet eens zeker of je echt alle risico's mee verzekerd hebt. Want dat zit ook in dat CBS-TNO stuk, komt dat ook voorbij. De onzekerheid van die verzekeringen. Niet alle risico's, zeker als je enigszins op leeftijd bent, zijn helemaal mee verzekerd. Mm. En dat is wel een klacht van ZZP'ers. A, die verzekering is tering duur. Mm-hmm. Als je in de bouw werkt en je bent 650 euro elke maand kwijt aan je arbeidsongeschikte verzekering. En je valt van een stijger en je krijgt niet eens alle inkomensschade uitgekeerd. Omdat bepaalde dingen zijn uitgezonderd. Mm-hmm. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, ik gok het erop. Het is echt een groot risico. Want van al die verzekeringen waar men ZZP's nu in wil duwen, is arbeidsongeschiktheid eigenlijk de belangrijkste. Kijk, de pensioen kan je nog eventueel nog sparen in je eigen huis. Maar arbeidsongeschiktheid, dat kan je elk moment zomaar overkomen. Ja. En dan valt je inkomen ogenblikkelijk weg. Ja.
En dus, er zit natuurlijk een groter plaatje achter. Stel dat ze het niet doen. Uiteindelijk draait de overheid toch voorop. Want je gaat niet iemand die van de stijger is gevallen gewoon als een lot overlaten.
Nee, die komt er in de bijstand terecht. Die komt in de bijstand terecht en zal zijn huis moeten opeten. Mm-hmm. Dus het collectieve belang is dat je A, niet wilt dat er een oneigenlijke concurrentie is tussen werknemers en ZZP'ers op basis van fiscale voordelen. Mm-hmm. Ja. Dus daarom zegt Borslap ook, schrap al die fiscale voordelen. Gooi ze er allemaal uit. Dus dat er weer een gelijke behandeling is. Dus dan kan dat niet meer de reden zijn om te gaan ZZP'en. En het arbeidsongeschiktheidsrisico is een dusdanig groot financieel risico. De kans dat het gebeurt is klein, maar het risico wat je vervolgens loopt is echt heel groot. Dat je hele inkomen kwijt bent. Mm-hmm. Dus daarvan wordt gezegd, die moet je verplicht in een arbeidsongeschiktheidsverzekering duwen, onderbrengen.
Ja, waardoor er geen verschillen ook meer zijn in die sectoren.
En dan het pensioen is dan vrij. Mm-hmm. Maar je ziet nu al de pensioenfondsen al druk bezig zijn met te experimenteren van of er ook een soort ZZP-pensioen kan worden gemaakt. Onder andere het pensioenfonds Zorg en Welzijn, het enige grootste fonds, is bezig met zo'n experiment voor de cultuursector. En dan hebben zij, dan betaal je als ZZP 3% van je inkomen en de opdrachtgever betaalt ook nog een keer 3%, in totaal 6% aan loonkosten, zeg maar. En dan bouw je ook een pensioen op als ZZP'er.
Zijn we met dit soort dingen niet weer een soort aan het overregelen? Want je wil ondernemer worden. Dat is in het begin gewoon zwaar. En dan neem je risico's. Dat hoort nou eenmaal bij ondernemerschap. En moeten we dat niet gewoon een beetje meer op zijn beloop laten? In plaats van alles weer dicht timmeren. Ja.
Nou, daar zit dus ook mijn grote bezwaar ook tegen de uitkomsten van het rapport. Terwijl ik dus, heel de analyse dat de flexibilisering in de breedte is doorgeslagen. Dan heb je het over ZZP, maar ook over allerhande andere soorten flexwerk en tijdelijke krachten. Omdat het ook gewoon ongelijk verdeeld is over hoog en laag opgeleide. Maar wat ik ongelooflijk jammer vind, is dat een paar jaar geleden leek de consensus toch net een andere kant op te gaan. Je hebt, pak hem uit, 4, 5 jaar geleden was er een advies van topambtenaren, dat heet het Interdepartementaal Beleidsonderzoek, IBO. Mm-hmm. Die term,
en die heb ik al wel eens gehoord hier.
Ja, die term die gaat vaker voorbij komen, want die zijn nu ook allemaal druk bezig, allerlei topambtenaren met allerlei rapporten in aanloop naar de verkiezingen en de verkiezingsprogramma's en een volgende regeerperiode. Dus van allerlei departementen zitten dan ambtenaren bij elkaar. Maar goed, IBO-rapport ZZP, dat is dan, als je dat intikt op Google, vind je meteen dat rapport. En zij proberen een ander onderscheid te maken. Zij zeggen ook van, laat het denken in die contractvormen nou eens los. En allemaal denken in werknemer, ZZP'er. Nee, kijk nou gewoon naar werkenden. En proberen een onderscheid te maken tussen afhankelijke en zelfredzame. Tussen mensen die we moeten beschermen. En mensen die hun eigen boontjes kunnen doppen. Tot op zekere hoogte. Dat is niet zo makkelijk. Dan kom je uit op een systeem waarbij je werknemers en ZZP'ers een bepaalde mate van inkomensbescherming biedt. En misschien moet je inderdaad, zoals Koolmees ook eigenlijk wil, de laagst betaalde ZZP'er eigenlijk gewoon geen ZZP'er meer laten zijn. Die moet je dan min of meer gedwongen een arbeidscontract induwen. De echte onderkant van de arbeidsmarkt. Omdat die mensen mogelijk anders uitgebuit worden. Maar dat betekent ook dat er een groot contingent werkenden is. Zowel in loondienst als buiten loondienst. Die het allemaal prima zelf kan regelen. Die daartoe in staat is. En Borslap neemt daar heel nadrukkelijk afstand van. En dat is gek. Want stel dat je zegt van, je geeft alle ZZP'ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht. Dan heb je dat financiële risico al afgedekt. Je hoeft dus niet meer bang te zijn dat deel van de sociale zekerheid uitgehold wordt, omdat er steeds meer mensen uit die verzekeringen stappen. Want die zijn er al verplicht in. En dan zou er prima ruimte zijn om een onderscheid te gaan maken in categorieën werkenden. Maar dat doet Borslap dus niet. Daar prevaleert dat collectieve belang van we moeten weer een arbeidsmarkt hebben die weer in balans is. Waarbij de sociale zekerheid en het pensioenstelsel niet uitgehold wordt. Ja. Waarin,
dat wil ik wel even aan je vragen. Want van dat arbeidsongeschiktheid gedeelte, dat snap ik. Maar ons hele pensioenstelsel gaat er ook heel anders uitzien als op een gegeven moment de helft van Nederland ZZP'er is. Want dan zijn die potten die lopen vrij snel leeg.
Ja, nou ja, dat risico zie ik natuurlijk ook wel als mensen om die reden allemaal eruit stappen. Overigens is dat ook een teken dat mensen niet tevreden zijn. Dan kan je zeggen, nou, dat douwen ze er allemaal weer terug in. Maar dan, dat is ook een manier van een probleem op te lossen. Nee, maar zeker. Dus het is als de en masse, dat zie je natuurlijk ook wel gebeuren. In de bouw zag het met name gebeuren. Eerst in de crisis en daarna continueerde zich dat. En in de bouw is echt de CEO zeg maar gewoon leeggelopen. Ja. Ik heb voor de bouw heb ik het wel eens op een rijtje gezet. Ik weet niet wat de laatste stand was, maar op een zeker moment waren de vaste werknemers in de bouw bijna in de minderheid. Die zaten net onder de helft of net op de helft. En dat betekent dus ook dat er geen bijdrage meer is aan allerlei sociale voorzieningen in de bouw. En ik snap wel dat dat onmenselijk is, maar is dat... Is dat A, reden om iedereen weer verplicht erin te duwen? Of is dat reden om jezelf af te vragen, maar hebben inmiddels voorzieningen gebouwd die mensen gewoon niet meer willen? Of waar mensen zelf keuzes in willen maken? En je ziet, Borslap doet in die zin echt een stap terug. Wat dus dat hele probleem van de inkomensbescherming misschien oplost en de houdbaarheid van de sociale regelingen. Maar wat totaal geen rekening mee houdt, wat willen mensen nou zelf? En dan, we hadden het eerder over die autonomie. Mensen willen ook vrijheid, ze willen controle. En ze willen misschien ook zelf keuze maken in welke regeling ze wel en niet meedoen. En waarom zou je dat niet in zekere mate mensen kunnen gunnen?
Mm-hmm. En het legt ook meteen uit waarom die vakbonden eigenlijk altijd zo fel zijn op de ZZP'ers, toch? Want die hebben meer mensen die een vaste dienst zijn, zijn lid bij ze.
Ja, en die hebben er belang bij. Die hebben natuurlijk al die CO-regelingen bedacht. Mm-hmm. En alle collectieve voorzieningen en regelingen waar zij... vaak in allerlei besturen zitten en die zitten daar op potjes met geld. En dan moeten wel mensen mee blijven doen, want anders dan loopt het allemaal leeg. En die ZZP'ers, dat is overigens, je hebt ook ZZP-afdeling bij de FNV. Zowel de vakbonden als de werkgevers hebben ZZP-afdelingen. Er zijn ook aparte ZZP-organisaties. Dat is ook een beetje onduidelijk waar horen ze precies bij. Maar de vakbonden zijn natuurlijk heel erg behalend dat gewoon hun sociale regelingen gewoon op een gegeven moment gaan leeglopen.
Ja, maar links of rechtsom, er moeten wat knopen worden doorgehakt. Zo'n rapport Borslap, hoe moet ik dat inschatten? Wordt dat ergens nu in een diepe laag gelegd omdat iedereen er iets uitplukt, maar ja, dat je uiteindelijk niet akkoord over kan komen? Ja. Gaat dat invloed hebben op de verkiezingen?
Ik denk dat het zeker invloed gaat hebben. Want even, kijk, er was van de week al een debat over de toekomst van werk. Maar ik denk eigenlijk wat er nu gedebatteerd wordt in die zin niet per se heel relevant is. Nou, het is interessant om even te weten waar de partijen nu staan natuurlijk. Maar waar het vooral om gaat is dat op dit moment worden natuurlijk de verkiezingsprogramma's, commissies op poten gezet. En dat is stap 1 onderweg naar de verkiezingen. Dus dat elke partij natuurlijk gaat nadenken wie zit er in ons programmacommissie en waar gaan we op inzetten. Dus je ziet dus ook dat, ook in de lobby gebeurt dat ook al. Ik bedoel, dit is het moment om deze periode, ik denk de eerste half jaar ongeveer, de verkiezingsprogramma's-commissies te gaan beïnvloeden. Dat is Borslap misschien niet expliciet bezig om te beïnvloeden, maar dat is wel de timing. Dus het is een logische timing. Dus het is echt een opmaat naar een volgend kabinet. Want pas voorjaar volgend jaar zijn natuurlijk de verkiezingen. Dan kunnen we op een gegeven moment gaandeweg natuurlijk zien welke elementen meegenomen gaan worden door de verschillende politieke partijen. Zoals gezegd, de analyse wordt gedeeld, maar de maatregelen niet door iedereen. Dus iedereen gaat er in die zin wel uit shoppen. Dus dat mag natuurlijk ook gewoon. Borslap zei dat mag niet. Dit is één geheel, maar dat is natuurlijk flauwekul.
Borslap is zelf een CDA, hè? Volgens mij van huis uit, of niet?
Ja, dat zou me niet verbazen. Maar eerlijk gezegd werkt dat niet precies. Ik ken hem vooral als man van de Raad van State. En die politieke partijen zijn ook daarmee bezig. En dan ga je inderdaad de opmaat krijgen naar de verkiezingen. In de regeerakkoord. Dan hangt natuurlijk heel erg vanaf welke coalitie er dan gaat zijn. Tot welke oplossing je gaat komen. Nou, dat kan in meer of mindere mate dwingend zijn voor die ZZP'er. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
Maar je hebt ook gewoon kans dat het nog lange tijd zo later zoals nu is.
Ja, terwijl ik wel denk van ik heb wel... dat denk ik dus eigenlijk niet. Nee, denk ik niet. Ik bedoel, het is natuurlijk mogelijk dat ze er niet uit gaan komen. Dat kan. De vakbonden en werkgevers zijn er ook al die tijd niet uitgekomen met elkaar. Dus dat kan. Maar je ziet dat ook dit huidige kabinet natuurlijk al het nodige gedaan heeft en aan het doen is rondom dit thema. 1 januari is de wet arbeidsmarkt en balans ingegaan, die flexwerk duurder maakt voor werkgevers. Koolmees had eigenlijk de ambitie om ook voor ZZP'ers al nieuwe wetgeving in te voeren. Een wetgeving waar Borslap zich tegen verzet. En waarvan ik me afvraag van waarom zij dat nu nog eigenlijk doen, zo op de valreep.
Wat is dat dan? Waar verzet hij zich tegen?
Kijk, wat Koolmees dus wel doet, die probeert wel een onderscheid te maken. Die hakt gewoon een groep ZZP'ers in drieën op basis van hun inkomen. Dat is ook ingewikkeld. Als je de ZZP'ers op verschillende manieren wil behandelen, waar leg je dan de grens? En hij zegt, nou, de laagst betaalde zijn eigenlijk werknemers. Mm-hmm. De hoogst betaalde zijn die zelfredzame. En die clubt er tussenin. Die gaan we goed monitoren dat daar geen schijnzelfstandigheid optreedt. Nou, Borslap zegt, dat is gewoon geen doen. Maar op basis van een uurtarief. En dat begrijp ik op zich ook wel. Maar ja, ik denk, ja, kom dan zelf met een alternatief.
Maar dat gaat niet meer komen voor
ik ben heel benieuwd, want daar is heel veel verzet tegen. En het is ook een beetje raar dat je op de valreep met een nieuwe wet komt. Terwijl je natuurlijk eigenlijk de ambitie hebt om bij het nieuwe kabinet iets te doen wat helemaal integraal is, zeg maar. Precies, ja. Tegelijkertijd wil Koolmees heel graag. Want het is wel een soort open eindje nu. En dan heb je dus wel flexwerk duurder gemaakt. Waarbij het voor de werkgevers heel aantrekkelijk is om mensen in ZZP-schap in te duwen. Zolang als je ZZP'ers, als die wet DBA maar in de koelkast staat of in de ijskast, dan dat is, in die zin is het wel echt een gat in de wetgeving. Dus in die zin zou er iets moeten gebeuren. En zou je kunnen zeggen dat is een soort soort tijdelijke maatregel tot het volgende kabinet met iets permanents komt. En wat ook nog op tafel ligt, dus waar we helemaal in het begin al over hadden, van wat is eigenlijk een ZZP'er? En daar kwam men met de wet DBA kwam men daar uiteindelijk niet uit. Van waar ligt nou, waar kan je nou die knip nou trekken? En Borslap, dat is ook een teken van zijn conservatisme, doet dat de juristen in de commissie Borslap hebben gezegd, nou, er moet een gezagsrelatie zijn tussen een werkgever en een werknemer. Als er een gezagsrelatie is, dan kan je het geen zelfstandige noemen. Maar er zijn inmiddels ook werknemers waar minder gezagsrelatie is. Dan heb je het weer over de vormen van leidinggeven. Mm-hmm. Maar een tweede criterium is of het werk wat je doet ingebed is in de organisatie. Of het behoort tot het reguliere werk. Nou, dan kan je voorstellen, een verpleegkundige die als ZZP'er in een ziekenhuis werkt, ja, doet gewoon regulier werk, wat ingebed is in de organisatie. Dan voel je al een beetje aan, dat is een beetje een raar soort ZZP'er. En dan zegt Borslap van, en als ze er niet uitkomen, dan ben je gewoon een werknemer. Je bent een werknemer tot je tegendeel kan bewijzen. Dat is ook een hele conservatieve houding, waarbij van de 1,1 miljoen ZZP'ers misschien een paar honderdduizend overblijven. Dan zijn er zoveel gevallen die twijfelachtig zijn. En dan is zijn keuze om te zeggen van, nou, dan ben je gewoon een werknemer. Als je niet kan aantonen dat je een ZZP'er bent, nou, daar kan de politiek echt wel andere keuzes in maken. Want dan kill je ook heel veel happy ondernemers die gewoon innovatief zijn. Die zorgen voor flexibiliteit. Die worden nu, vind ik, veel te gemakkelijk gewoon allemaal van tafel geveegd. Gaan we weer lekker in de loondienst. Mm-hmm. En je wil het wel niet, maar ga maar lekker weer in het CEO-boekje je werk doen. Ja. Dat voelt niet heel erg 21ste eeuw. En dan zeg ik het heel voorzichtig.
Ja, je loopt veel rond in Den Haag. Wat verwacht je van een partij bijvoorbeeld zoals de VVD of PvdA? Wat zijn de geluiden die je daar opvangt?
Nou ja, je ziet inderdaad D66 en VVD. Nou ja, goed, als liberale partij is dat logisch. Die hebben toch wat aarzelingen bij de wel hele heftige aanpak van Borslap. Ook die delen overigens die conclusie. Ik bedoel, dat gaat ook voor een werkgeversorganisatie VNO. De doorgeslagen flexibilisering, dat ligt iedereen in de mond bestorven inmiddels. Maar je ziet partijen die meer liberaal zijn, die zijn toch wel erg huiverig om zo ver te gaan. Dat je eigenlijk de vaste baan weer tot norm maakt. Ik bedoel, dat staat er niet letterlijk, maar daar komt het eigenlijk op neer. En de PvdA omarmt dit natuurlijk van harte. Die hebben weer bezwaren tegen het iets flexibeler maken van de vaste baan. Dat zien we in de vakbonden, zien dezelfde kritiek. Want dat aspect zit er ook in. Borslap zegt, ja, de werkgevers moeten ook gewoon eenzijdig de duur van je arbeidscontract kunnen beperken. En er moet gewoon meer flexibiliteit in een vaste baan worden geboden. Mm. En dan breng je een brok onzekerheid in die vaste baan mee. Ja, dat kan ik wel voorstellen dat partijen aan de linkerzijde daar wel grote moeite mee hebben. Ja, en dan zal dat met je blijken. En ik denk ook waar leg je de knip tussen een zelfstandige en een werknemer ook echt heel cruciaal is. Mm. Als je inderdaad zegt, je bent een werknemer, tenzij je kan aantonen dat je een zelfstandige bent. Dan heb je het fenomeen ZZP'er voor een heel belangrijk deel gekild. En ik denk dat een ZZP-partij D66 of zo daar niet aan zou willen.
Ja. Helder. Ik wil je bedanken. Ik hoop dat mensen ook genoten hebben van onze nieuwe microfoons. We krijgen af en toe een comment dat de vorige microfoons wat minder goed verstaanbaar waren.
Nou, ja, dus nu, ik hoop dat het nu beter is. Ja, nu ze het kunnen verstaan.
Misschien
is het wel een achteruitgang.
Vast niet. U kunt ons ook beluisteren op Spotify en op iTunes. En stuur ook vragen of opmerkingen naar podcast@dft.nl. Martin, tot volgende week. Ja, en dankjewel.
Tot volgende week.